Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heren Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we op deze mooie winterse zondag gaan zingen uit de morgenzang, de versen 1, 3 en 6. Wij danken u, barmhartig God, 3, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, en vers 6, schenk uw zegen bij uw woord. Luisteren wij nu naar de heilige wet des Heren, die ik u ditmaal voorlees uit Deuteronomium 5. En zingen wij daarna uit Psalm 82, de versen 1 en 2. Niet 80, maar 82. Vers 1 en vers 2. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb, wordt tegen Israël gezegd, wij luisteren mee. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En hij zei, Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de kinderen. God denkt ook aan de kinderen. Als wij ouderen zouden afhaken van zijn dienst, zijn onze kinderen de dupe. En de kleinkinderen daarbij. Je ziet het om je heen gebeuren. Laat het u niet overkomen. Aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, dat is de rustdag, in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, dat is de tweede keer dat God aan de kinderen, aan jullie jongens en meisjes denkt. Jullie hoeven ook op de rustdag niet te werken. Al heb je morgen een repetitie, vandaag mag je vrij zijn. Dat is een geschenk van God. Nog uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, nog uw slavin, uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachtenis houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder. Dat je je papa en je mama moet liefhebben. Maar die heb je natuurlijk wel lief. Maar dat je ze ook moet eren. Dat je geen grote mond mag opzetten tegen je ouders als je boos wordt. Je hebt ze van de Heere gekregen, de Heere. En jij bent een geschenk voor hen van de Heere. Wist je dat? Daarom mag je ze hoog houden, al zijn ze ook niet volmaakt. Als je groot bent, dan hoef je geen gehoorzaamheid meer te betrachten. Maar dan nog en dan juist word je geacht je ouders niet te vergeten, maar te eren. Ook, misschien wel juist, als ze gebrekkig worden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, op zijn slaaf, zijn slavin, nog op zijn rund, zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe, hij schreef ze op twee stenen tafelen. En die twee stenen tafels, die reisden onder het verzoendeksel mee door de woestijn naar het beloofde land, naar het heiligdom in Jeruzalem. En via Israël hebben wij ze ontvangen als een spiegel, een regel en een teugel voor ons leven. Amen. Zullen wij nu samen bidden? We danken u, Heere God, dat u aan de kant van het recht staat en niet van het onrecht. We hebben de afgelopen week zoveel over onrecht gehoord in de wereld. Zoveel onbillijk geweld. Zoveel bruut geweld. We danken u dat wij dat niet meemaken hier. Dat we in stilte de zondag mogen vieren. Dat we hier een oase mogen beleven. Dat we hier mogen opademen. Dat we hier op verhaal mogen komen, want ook wij maken van alles weer mee. Maar in de grote wereld slaat het onrecht overal toe. En soms denken wij, waar is God? Waar bent u toch? En dan helpt ons deze psalm. U staat als rechter der gedingen. U oordeelt over goed en kwaad. U torent tegen het onrecht en het geweld in deze wereld. En eens zal u richten. U komt op voor de verdrukte en de arme, zongen wij. Geef dat wij het ook mogen doen. In navolging van u. En alles mogen steunen dat opkomt voor het zwakke in deze samenleving. Danken u voor uw heilige wet, voor de hoge norm, voor het richtsnoer waar wij van zongen. Alleen zo blijft deze wereld nog in stand. Maar o schrik als wij zelf in die spiegel kijken. Dan schieten ook wij tekort, hoe goed we het bedoelen en hoe overtuigd wij zijn als christen. U weet dat in ons hart alles spookt wat in de wereld spookt. We zeggen het u eerlijk. Ontdek ons eraan als we het nog niet zagen. Maar bevrijd ons ervan als we het zien en eronder lijden. Schep ons een rein hart, o God. Bid zelfs David, uw knecht, uw kind, die onderuit gegaan was met de buurvrouw en de buurman. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Uw vrijmoedige geest ondersteunen mij. Dan zal ik zondaars uw wegen leren. En overtreders zullen zich tot u bekeren. Mag dat ook vanmorgen gebeuren. Dat mensen bekeerd worden. Zich bekeren. Hoe vaak zegt uw woord het? Voor het eerst. Maar ook telkens weer op de weg des levens. U zegt het tegen uw kinderen in de Korinthebrief. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Geef ons meer en dieper en echter berouw. Dat zal ons stimuleren om ons te herzien en te corrigeren. Ons opnieuw weer in te zetten. Voor u en uw zaak te gaan. Voor de onzen op te komen. Ons werk met getrouwheid te doen. We danken u dat we hier mogen bijkomen, herbronnen. Dat wij onze wortels niet kwijtraken in deze ontwortelde wereld. Dat we diep mogen wortelen in de schrift en in de traditie van Israël en de kerk. Dat we mogen weten waar we vandaan komen. En waar we naartoe gaan, dat we ook vrucht mogen dragen. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een gewis verderf bereid. Zegen de verkondiging van uw woord. Zegen de kinderen, de jongeren, allen die gekomen zijn. Zoek ons op waar wij zitten, waar wij mee zitten. waar wij een antwoord op zoeken. Zoek de zoekers op en maak ze tot vinders. U, Heere Jezus, hebt gezegd, bid en u zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Wij zoeken en bidden en kloppen op de deur. Doe ons open, Heere, dat de schrift mag opengaan, dat ons hart mag opengaan, dat de hemel open mag gaan. In de verzoening van onze schuld, onze grote schuld, onze zeer grote schuld, door uw nog grotere genade. Amen. Wij lezen uit Marcus 12. De schriftlezing, gemeente, is dus uit het evangelie naar Marcus. Waarschijnlijk het oudste, het eerste evangelie. Waarschijnlijk geschreven aan Rome, de gemeente van Rome. Maar indirect ook aan ons. Marcus 12. En hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen. Iemand plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En toen hij de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers om van de landbouwers een deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Andere vertalingen zeggen pachters. Maar zij grepen en sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde weer een andere slaaf naar hem toe. En die stenigde zij. En zij verwondde hem aan het hoofd en stuurde hem weg nadat hij schandelijk behandeld was. En weer stuurde hij een andere en die doodde zij. En vele anderen van wie zij sommigen sloegen en sommigen doden. Toen hij dan nog één zoon had die hem lief was, heeft hij ook die als laatste naar hen toegestuurd. En hij zei, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar die landbouwers, pachters, zeiden tegen elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En zij grepen en doden hem en wierpen hem weg buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer van de wijngaard doen? Hij zal zelf komen, de landbouwers, pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook dit schriftwoord niet gelezen? Psalm 118. De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zij probeerden hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigte, want zij begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En zij verlieten hem en gingen weg. En zij stuurden enige van de Farizeeën en van de Herodianen naar hem toe om hem op een woord te vangen. Deze nu kwamen en zeiden tegen hem, Meester, wij weten dat u waarachtig bent en zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Daar hij echter hun huichelarij kende, zei hij tegen hen, waarom verzoekt u mij? Breng mij een penning, opdat ik hem bekijk. En zij brachten er een. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. Toen antwoordde Jezus hun, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. en zij verwonderden zich over hem. Tot zover. De tekst voor de prediking is vers 17. Toen antwoordde Jezus hun: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 146. De versen 2 en 3. En tijdens het voorspel worden de collecten gehouden. De eerste is voor de centrale diaconie, de tweede voor de kerkenrentmeesters. En straks bij de uitgang voor het kerkgebouw. De Heere zegene de doeleinden. Psalm 146. Vest op prinsen geen betrouwen. wat mag je wel en wat mag je niet? Kindervragen? Zeker weten. Wat, hoe laat mag ik zaterdagavond thuiskomen? Wat mag je in je verkering wel en wat niet? Wanneer ga je te ver? Maar het zijn ook vragen van ouders. Over gezinsvorming bijvoorbeeld. Of over belasting, over geld, over je portemonnee. Vragen te over. Vanmorgen is deze vraag aan de orde. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Het gaat dus over je portemonnee. En ze komen met die vraag tot Jezus. En dat is heel goed van ze. Ga met je vragen naar God, naar de Heer Jezus ook. U zegt, was die nog maar op aarde, dan konden we hem spreken. Toen wel, toen kon je zo naar hem toestappen. Op het tempelplein is het hier. En hem aanschieten en vragen, wat mag en wat mag niet. Nu is hij in de hemel bij God. Kun je hem nog aanschieten, met eerbied gesproken? Je kunt in het gebed gaan tot God in Jezus' naam. Zeker weten, maar je kunt ook naar zijn apostelen en profeten gaan, naar herders en leraars. Ambtsdragers in zijn kerk. Als Paulus leert bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? U weet wel, toen hij op weg naar Damascus door Christus zelf was gearresteerd en blind geworden. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zei Paulus, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Daar bidt hij dus tot de Heere Jezus, want de Heere hier is de Heere Jezus. Je mag dus ook tot de Heere Jezus bidden. En wat zegt de Heere Jezus dan? Krijgt hij ook antwoord? Geeft Jezus ook antwoord? Hij is speciaal uit de hemel gekomen om Saul te arresteren. Je zou denken, dan krijgt hij ook direct wel antwoord. Maar nee. De stem uit de hemel zegt, ga naar Damascus, naar de rechterstraat, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Dus Jezus zelf verwijst hem naar de broeders in Damascus, naar de gemeente daar. Een hele jonge gemeente. Hoe die ontstaan is nog een hele vraag. Maar hij was er, Ananias en anderen. En daar, bij de broeders, zou hem gezegd worden wat hij doen moest. En dat is een les voor ons. Als jij vraagt, Heere, wat moet ik doen in je gebed? Dan zegt de Heer Jezus, ga naar de kerk. Zet je oren open. Luister naar het woord. Daar wordt het uitgelegd en toegepast. En anders spreek je een predikant aan of een ouderling. Een broeder of een zuster die de Heere kent. En vraag je die om raad. Als wij Gods wil willen horen, dan moeten wij in Gods kerk zijn. Wist u dat trouwens? Ik hoor dat er mensen zijn die zonder enige vraag naar de kerk gaan. Mooi hoor, dat u er dan toch bent. Maar het is veel mooier als u een vraag meeneemt naar de kerk. Een gebed tot God. En op antwoord hoopt hier. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Je mag vragen, je mag antwoord verwachten. Net als toen. Anders als toen. Maar toch. Zo gaan ze naar de Heer Jezus op het tempelplein en zeggen, meester, u leert de weg Gods in der waarheid. Hij was dus een rabbi. Hij is profeet. Ze spreken hem aan op zijn profetische bediening. En dat is nu net waar het om gaat. Met al je lastige vragen mag je naar Jezus in zijn profetische bediening. De vraag zelf is hier een strikvraag. En Jezus heeft dat onmiddellijk door. Ze willen hem op zijn woorden vangen. Ze denken, als we nou altijd prijs. Als die zegt, je moet wel belasting betalen aan de keizer, dan krijgt hij het volk tegen. En als die zegt, je moet geen belasting betalen aan de keizer, dan krijgt hij de regering tegen. Herodes. Er waren ook Herodianen bij deze delegatie. Altijd prijs. Intens gemeen. Maar wat ze zeggen is waar. U bent een herder en een leraar. U leert de weg Gods in der waarheid. Daar hadden ze groot gelijk in. Je moet en mag bij hem wezen. Met al je vragen. En Jezus gaat er ook op in, als het alleen maar een strikvraag was geweest, had hij er waarschijnlijk niet op ingegaan. Maar de vraag leefde. Breed in het volk. Moeten we belasting betalen? En dat was een hoge belasting, iets van 30%. En dan aan die keizer daar in Rome. Mag dat wel? Het was ook een principiële vraag. Mag het van God? Is dat geen zonde? Steunen we daarmee niet een verkeerd regime? Mogen we die munten, die heidense munten, überhaupt wel in onze portemonnee hebben? En dan, als er zoveel van je goede geld naar Rome gaat. En ze dringen erop aan, geven of niet geven? Hij zal ze niet ontwijken. Ze zetten hem als het ware de pistool op de borst. Geven of niet geven? Een lastige vraag. Wat zegt Jezus dan? Zegt hij ja of zegt hij nee? Hij zegt, toon mij een penning. Toon mij zo'n munt. Toon mij een denarion in het Grieks. Dat ik hem zie. Hij wil zo'n munt ook zien. Zelf heeft hij hem blijkbaar niet op zak. En zij brachten er een. Hadden zij die munt misschien wel op zak? Dan leefden ze al bij het compromis. Maar het is heel spannend. Ze laten zo'n munt zien aan Christus. En Jezus vraagt, wat staat erop? Wiens beeld staat erop? En wat is het opschrift? Nu wordt het heel spannend. Hij kijkt zelf zo schuin naar die munt. En hij laat hen lezen wat erop staat. Hij wil het uit hun eigen mond horen. Wat staat er op die munt van jullie? Hier heb ik een euro. Wat staat erop, weet u dat? Weet jij wat er op een euro staat? Kijk je wel eens op die euro? Van de week is er een nieuwe munt gedrukt van Willem-Alexander. Nu staat de koning op onze munt. Maar als je goed in je portemonnee kijkt, dan heb je vaak een Duitse of een Franse munt. Kijk maar, deze munt komt uit Duitsland zo te zien. De euro wordt in breed Europa gebruikt. En er staat niet eens een opschrift op, bij onze eigen munten nog wel. God zij met ons. Maar die Duitsers en die Fransen hebben dat opschrift ook al niet. Wat vindt u trouwens van de munt? Wat vindt u van de euro? Bent u ervoor? Na zoveel jaar ben ik nog niet gewend, maar u al lang natuurlijk. Maar daar zit natuurlijk Brussel achter. Daar zit de hele Europese Unie achter. Ben u daarvoor? Ben u voor Europa? Want dat zit natuurlijk achter deze munt. Het Europa van toen, het Romeinse Rijk. Persoonlijk zie ik het huidige Europa als een voortzetting van het Romeinse Rijk. Vinden ze zelf trouwens ook. Ze grijpen terug op de Griekse democratie en op het Romeinse recht. Dus de EU ziet zichzelf als een soort nieuw Romeins Rijk. Nou, dat helpt, want het Nieuwe Testament spreekt ook over het Romeinse Rijk. Dan krijg je ogen om te zien. En nou, wij zijn denk ik wat gereserveerd tegenover de euro en Europa, maar ze waren natuurlijk in Israël nog veel meer gereserveerd. Ze hadden een hekel aan die munt. Ze mochten in Israël zelfs geen mensen afbeelden. Ze hadden eigen munten en daar stonden hoogstens wat planten en andere symbolen op. Maar een munt met een mens was al zonde. Laat staan met een heidense mens. En dan nog die verhate keizer in Rome. Die munt van toen was symbool van macht en heidendom. Veel erger dan de huidige euro. Ze voelden eraan dat ze niet vrij waren, dat ze bezet waren. En nog wel bezet door een heidense regering. Die spanning zit er allemaal in. En wat zal Jezus daar nu van vinden? Hij mag ze niet ontwijken. Zullen we geven of niet geven? En wat zegt Jezus dan? Als ze gezegd hebben wie erop staat, de keizer. Dan zegt hij, geef de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Einde verhaal. Die munt die is van de keizer. De keizer staat erop. Dan is die dus van de keizer. Geef hem terug aan de keizer. Dan hoort hij bij het rijk van de keizer. Maar ook als toevoeging en toepassing. Geef aan God wat van God is. En wat is van God? Nou, dat is gauw klaar, alles. De hele wereld is van God. Geef God daarvan de eer. Jouw lichaam is van God. Dat heb je gekregen via de moederschoot. Je handen zijn van God, je ogen zijn van God. Wat doe je daarmee? Geef je God de eer? Iedereen heeft de talenten gekregen van God. In wiens dienst besteed je die talenten? Wat doe je met je talenten? Je talenten van hoofd en hart? Die heb je maar gekregen hoor. Die moet je een keer verantwoorden voor God. Geef aan God wat van God is. Al de aarde en alles wat er leeft zijn het wettig eigendom des Heeren. Hij heeft recht op je leven. Hij heeft recht op ons aller leven. Hij heeft recht op je geld. Hij heeft recht op je tijd. Je hebt het maar gekregen. Je mag ervan genieten, zeker weten, je mag het gebruiken, maar je moet een keer verantwoording afleggen. Nou, zo'n boodschapgemeente gaat natuurlijk dwars tegen de cultuur van deze tijd in. En van die tijd ook, maar nu helemaal. Want onze cultuur, onze westerse moderne cultuur zegt, het is van jou. En jij zegt ook, blijf af, dat is mijn geld. Blijf af, dat is mijn zondagavond. Blijf af. Daar doe ik mee wat ik wil. Ik doe wat ik lekker vind. Want het is van mij. Dat is de sfeer waarin wij leven, toch? Dat hoor je de hele dag om je heen. De autonomie noem je dat. Wij mensen zijn sinds de verlichting autonome mensen geworden. die hun eigen wet maken. Dat gaat dwars tegen de cultuur in, wat Jezus hier zegt. Hiervoor gaat het over de gelijkenis van de pachters. Ik las dat ook. En wat is de zonde van de pachters? Dat zij de wijngaard pachten, maar willen houden. Daarom sturen ze die slaven weg die om de vrucht komen vragen. En daarom doden ze zelfs de zoon van die heer. Dan denken ze, dan is die wijngaard van ons. En dat is onze cultuur ten voeten uit. Wij pakken wat wij van God gekregen hebben, te leen, gepacht, voor onszelf. En doden de eigenaar en de zoon van de eigenaar. Hebt u de tijd door waarin u leeft? Hebben jullie de tijd door waarin jullie leven? Dat moet je doorhebben. Je moet onze cultuur doorhebben. Dat is de cultuur van de autonomie, van de pachters die het gepachte zelf willen hebben. En dus eigenlijk stelen van de eigenaar. Geef de keizer wat van de keizer is. Geef het nou maar, het is van hem. Maar geef God wat van God is. Hij heeft recht op je leven. Hij is het trouwens ook zo waard. Hij is onze schepper. Hij is onze maker. Hij is krachtig schepping al onze vader. En wil in Christus echt onze vader zijn. Dat kan je hart breken. Hij heeft er recht op. Dat klinkt nog hard. Hij is het zo waard. Hij is het zo waard dat wij hem zouden dienen. En het is ook een vreugde om hem te dienen. Stel je vragen dus niet los. Veel vragen, mag hij vragen, zei dominee vroegende wij. Mag hij dit, mag hij dat? Hij noemde dat met een gekscherende zin, de zogenaamde mag hij vragen. Heb je hem nog gekend, Leen vroegende wij? Over de mag hij vragen. Stel je mag hij vragen, zei hij, niet los van God. Kinderen hebben die neiging, mag ik dit op zondagavond, op zaterdag, mag ik. Los van God. Alsof je daar een los antwoord bij kon krijgen. En ook wij ouderen hebben de neiging om al onze ethische vragen, mag dit, mag dat, los van God te stellen. Maar Jezus doet dat niet. Hij zegt, geef de keizer wat van de keizer is, maar geef aan God wat van God is. Stel je ethische vragen niet los van God. Wat jij op zaterdagavond mag, wat jij in je verkeringstijd mag, dat laat zich niet beantwoorden buiten God om. Iemand zei, geen verkering zonder bekering. Al die vragen moet je beantwoorden in relatie tot God. Dat zijn relatievragen. En de antwoorden staan niet in een boekje. Geef aan God wat van God is. Hij is het zo waard. Een meesterlijk antwoord, vindt u niet? Eerste punt, een lastige vraag. Tweede punt was een meesterlijk antwoord. Zo kort, zo raak, dat ze eigenlijk er niks meer op kunnen zeggen. Dat is mijn derde gedachte. Geven ze hem nu gehoor? Er staat, zij verwonderden zich zeer. Ze voelden wel dat het heel raak was. Waar haalt hij het vandaan? En in Lucas staat, ze konden hem niet vatten. Ze zwegen stil. Ze gaven geen weerwoord. En in Matthäus staat, hem verlatende zijn ze weggegaan. Ze zijn naar dit antwoord afgehaakt, die fariseeën en die Herodianen. Want dat waren het. Waarom haken ze nu af? Ze zeiden in het begin toch, wij weten dat u de weg Gods in der waarheid leert. Dus ze kwamen om de weg Gods te horen. En ze wisten in hun hart dat hij de weg Gods in der waarheid leerde. En dan geeft hij ze antwoord en dan haken ze af. Zijn ze het daar niet mee eens? Met de tweede toch zeker, geef goden wat Gods is. Die fariseeën waren toch vol van God en Gods wet? Waren ze het alleen met het eerste niet eens? Geef de keizer wat van de keizer is. Maar is dat dan een reden om af te haken? Om zo'n bijzaak? Nou, je zult ze de kost moeten geven die om bijzaken afhaken. U komt toch om de hoofdzaak? U komt toch in de kerk om het woord, om de hoofdzaak, om de kern van de zaak? En als er dan wel eens bijzaken zijn, dit of dat, dan mag u daar best uw mening over hebben. Maar dat is toch geen reden om af te haken? Waarom haken deze mensen af? Ze zeggen zelf dat het om de waarheid ging. En nu horen ze de waarheid en nu is het weer niet goed. Soms zijn er conflicten in de kerk waarbij je denkt, wat was de hoofdzaak ook alweer? Dan blijven we in bijzaken hangen. En de discipelen, die hoor ik niet. Die zullen er toch wel bij geweest zijn, daar op het tempelplein. Jezus was altijd met zijn discipelen. Ze zwijgen. Ze zullen meegeluisterd hebben. Zoals wij vanmorgen als discipelen van de Heer Jezus ook meeluisteren. Toch? Daarom bent u hier. Toch? U bent toch een discipel ook van de Heer Jezus? Wat vinden de discipelen van dit antwoord? Wat vindt u ervan? Nou, u vindt het natuurlijk ook meesterlijk. Ik ook. Een meesterlijk antwoord. Wat zet u ze vast? En wat is het raak? Die discipelen wisten natuurlijk meer. Die kenden hem van nabij. Die fariseeën niet en die Herodianen ook niet. Zij wel. Jezus had ze pas ingewijd in het heilgeheim. Matthäus of Marcus 10. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Had hij gezegd. En om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Over geven gesproken. Hij zou zijn leven geven. Over geld gesproken. Losprijs gesproken. Hij gaf zijn leven tot een losprijs voor velen. Hij is gekomen om zijn ziel te geven. Tot een losprijs voor velen, om hen los te kopen uit de zonde en de dood en de hel. En daar waren ze het helemaal mee eens, al hadden ze niet precies begrepen wat dat allemaal omvatte. Maar ze hadden de meester daarom ook zo extra lief gekregen. U ook. We hebben de Heer Jezus lief omdat hij de weg Gods in der waarheid leert en haken niet af om bijzaken. Wij hebben hem bovenal lief, omdat hij gekomen is om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En dan vind je het helemaal. God zo waard om gediend te worden, om Jezus wil. Wat is hij het waard? Al was er geen hemel tot beloning, zeiden ze vroeger op gezelschappen. Bij ons thuis had je nog gezelschappen. Vrome mensen die vertelden wat God aan hun ziel had gedaan. Al was er geen hemel tot beloning, zeiden ze daar. En al was er geen hel tot straf. Dan was God het nog waard. Vindt u dat niet mooi? Ik heb het dus op catechisatie gevraagd. Jongens, als er nou eens niks was na de dood. Als er nou geen hemel was en geen hel. Zou je dan nog naar de kerk komen? Nou, zeiden we, weten we nog niet. Kent die brommende pubers wel? Dat wisten ze nog niet hoor. En sommigen dachten, dan kom ik niet. Ik zeg dus, jullie komen alleen uit angst voor God. Je komt alleen voor het hiernamaals? Nee, toch. En dan vertelde ik wat ze op gezelschappen vertelden. God is het waard om gediend te worden. Zo groot en zo liefdevol en zo rijk. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. God in zichzelf. Uw schepper, uw maker. Is het zo waard dat u dat ene leven, dat jij dat ene leven dat je van hem gekregen hebt, besteedt in zijn dienst. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, dat ze het merk dragen van uw liefdewerk. Ken u dat mooie lied? Neem mijn stem, opdat mijn lied u mijn koning hulde biedt. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zijn. Neem mijn zonde en mijn schuld, in het beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot u hervind. Prachtige. Dat is de zuivere reactie op dat woord van Jezus. Ja, Heere, wat een meesterlijk antwoord. U bent onze meester. U koopt ons vrij met uw leven. U bent het waard. Uw Vader is het waard die u zond. Dat we hem dienen uit liefde, uit overtuiging. Dat wij God de eer geven van wat van hem ook is. Dat is mijn derde gedachte, gehoor geven. Nou, de vierde gedachte, teruggeven. Want er staat in het Grieks, geef aan de keizer terug wat van de keizer is. Het is van hem, geef het gewoon terug. En geef aan God terug wat van God is. Ze hadden gevraagd geven of niet geven, die domi in het Grieks. En Jezus geeft een antwoord met apodidomi, teruggeven. En dat is een eye-opener. Die pachters moesten de vruchten teruggeven, want de Heer was de baas. Wij moeten eens ons hele leven teruggeven aan God. We hebben het maar te leen. Je hebt je talenten maar te leen. U hebt zelfs uw kinderen maar te leen. Zelfs je kinderen zijn niet van jezelf. Je krijgt ze, je ontvangt ze, je zorgt ervoor. Je hebt ze lief tot het einde. Maar hoe groter ze worden, hoe meer je ze moet loslaten, toch? En als ze volwassen zijn, dan kun je ze niet meer aan het handje meenemen, zeggen de ouders dan. Je moet ze loslaten. En eens moet je het hele leven loslaten. Met twee begrafenissen achter de rug, dan ligt daar zo'n vriend van je dood op zijn bed. Wij moeten allemaal een keer sterven en het leven weer teruggeven. Het is niet van ons. Het is te leen. Geef het terug. En geef het vrijwillig terug. Niet pas bij je dood, maar al in het leven. En er is geen grotere vreugde om niet meer van jezelf te zijn. Om gekocht en betaald te zijn. Zondag 1. Uw enige troost dat ik niet meer van mezelf ben. Dat ik het eigendom ben van mijn heiland. Dan is het niet meer van mezelf. Maar dat is ook een heel bevrijdende gedachte, hoor. Dat ik niet meer van mezelf ben. Dat ik van hem ben. Dat geeft ook heel veel bescherming. En heel veel rust. Dan kan ik de dingen makkelijker uit handen geven. Ik ben toch niet van mezelf. Ik ben van hem. En van daaruit word je ontspannen in je gedrag. Ook in je geefgedrag. Geef die keizer toch wat van die keizer is. En geef aan de kerk wat de kerk toekomt. Bij kerkbalans hebt u het gedaan. En straks, dan moet u voor 1 april weer de belasting invullen. Doe het goed en doe het trouw. Ik heb er een verschrikkelijke hekel aan, maar ik probeer het wel eerlijk te doen. Doe het eerlijk. Niks zwart. Geef goden wat Gods is. Geef de keizer wat van de keizer is. Geef het gewoon maar terug. Uit je gedrag blijkt wie je bent. Uit je geefgedrag. Gelukkig is het geefgedrag van kerkmensen heel goed. En uw rentmeesters zijn ook niet ontevreden. Maar wat geef je nou in een collecte? Tegenwoordig zit ik natuurlijk wel eens meer in de kerk, bij ons in Den Haag. Maar ik ben helemaal niet meer gewend om collectes te geven. Dus soms vergeet ik het gewoon. En vroeger gaf je een euro of zo. Dat is natuurlijk eigenlijk een fooi, hè? Een euro. 2 euro. In Israël moest je 10% geven. In het Oude Testament. U bent vrij om te geven wat u wil natuurlijk. Het is vrijwillig, vrijwillige bijdrage. Maar 10% is misschien een gekke regel, hoorde ik laatst iemand zeggen. Dan voel je het goed en het is toch te doen. Hoeveel verdien je en wat geef je daarvan aan goede doelen? Niet alleen de kerk, er zijn meer goede doelen. Hoeveel zakgeld krijg jij? Wat geef je daar nou echt van weg? Geef aan God wat van God is. Geef goden de eer. Nog één ding. Scheidt Jezus hier nu de kerk van de wereld? De keizer, de wereld en God. Zegt hij hier nu eigenlijk, ach, politiek is politiek. Zaken zijn zaken. Maar het gaat om God en zijn dienst, het ene nodige. Bedoelt hij dat? Ik denk van niet. Hij heeft die keizer niet zo slecht op zijn naam staan. Lucas 2 spreekt met eer over keizer Augustus. En Jezus zegt zelf tegen Pilatus dat hij de macht van God gekregen heeft. En een keer gaat het over koning Herodes die hem wil doden. En dan zegt Jezus, ga heen en zeg die vos. En je durft ook kritiek te hebben op de regering. Hiermee wordt geen slaafse gehoorzaamheid bedoeld. Je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En Paulus zegt in Romeinen 13, de overheid, en het was de keizer. De overheid is Gods diakonos, Gods dienares, Gods liturgos staat er zelfs. Gods liturg, de overheid is dus ambtsdrager. Een christelijke overheid, maar ook een paarse overheid. Zodra ze beëdigd zijn, staan ze in dienst van God. Of ze het willen of niet en of ze het geloven of niet. Wij christenen blijven een overheid zien als ambtsdragers van God. Des te meer zullen we hen erop aanspreken als ze daarin falen. Christelijke partijen kunnen dat doen. Jezus sprak niet zo negatief over de keizer. En Paulus helemaal niet. Ere wie ere toekomt. En u mag het toepassen op uw eigen baas. Ere wie ere toekomt. Op alle relaties trouwens. De vrouw verdient de eer die haar toekomt. De man verdient de eer die haar toekomt. Wat zouden er minder conflicten zijn als we deze handregel zouden hanteren. Ere wie ere toekomt. Iedereen in zijn waarde laten. En God bovenal. Ten slotte, Gods beeld. Want onze tekst zegt, geef de keizer wat van de keizer is. En goden wat van God is. Maar er staat niet bij wat. Als je dat nu invult, dan kom ik bij beeld Gods terecht. Geef dat beeld van de keizer aan de keizer terug. En geef het beeld van God aan God terug. Wat is Gods beeld? Dat zijn wij zelf. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Wij leken in het paradijs op God. Wij zijn dat beeld kwijtgeraakt door de zondeval. Althans in de engere zin. Kennis, gerechtigheid, heiligheid leerden wij op de catechisatie. Wat is het beeld van God? Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dat komt uit de Colossensebrief. En God mag zijn beeld terugvragen. Eens zal God zijn beeld terugvragen. Jij was toch geschapen naar mijn beeld? En u toch ook? U was toch ook geschapen naar mijn beeld? Ik zie daar niks meer van terug. Dat is Clement. Geef Gods beeld terug. Nou, dan hol ik gauw naar de Heer Jezus. De beelddrager van God bij uitstek. Wie mij gezien heeft, zegt hij, heeft de Vader gezien. Hij is het beeld van de onzienlijke God. En als je lang met de Heer Jezus omgaat, dan ga je toch op hem lijken. En daarmee ook op God lijken. Weer een heel klein beetje. Icoon staat er in het Grieks. De icoon van God. We zijn de icoon van God kwijtgeraakt, maar in Christus. Kunnen wij die icoon weer terugkrijgen? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En voor de kinderen had je vroeger zo'n mooi kinderliedje. Ik wens te zijn als Jezus. Kennen jullie dat nog? U misschien? Zo nederig en zo goed. Ik zou zo graag op de Heere Jezus willen lijken. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Ach, Heiland wil mij helpen. En maken zoals gij. Amen. We zingen op Psalm 17, vers 3 en 8. Verzadigd met uw goddelijk beeld. 17, 3 en 8. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? We danken u, Heere Jezus, voor uw meesterlijke antwoord. Geef dat we ervoor vallen. En dat u onze meester wilt zijn. Dat we nooit om bijzaken zullen afhaken. Dat we de weg Gods in der waarheid ook echt geleerd willen worden. Vernieuw onze wil daartoe. En we danken u als u in beginsel ons op deze weg hebt gezet. En als wij nog eigendom zijn van onszelf, verlos ons dan van onszelf. En maak ons dan eigendom van u, gekocht en betaald door de hoogste prijs, uw onschuldig bloed. Zegen ons nu wij naar huis gaan. Geef dat we met nieuwe ogen naar de euro kijken, naar het geld, naar de banken. Wat hebben wij in de afgelopen jaren ongelooflijk veel risico genomen. En we draaien er nu voor op. Geef dat we verantwoord omgaan met het geld. Wij persoonlijk, de regering ook, maar de banken evenzeer. Wij bidden u zegen de rust van deze zondag, de tweede dienst, uw dienaar die voor zal gaan. Bewaar en vermeerder uw kerk. Zegen uw kerk in de wijde wereld. Wat er nog van over is in Syrië, in Egypte, in Oekraïne, al die landen die langskomen. Geef dat er christenen bij zullen zijn als zout en licht. In Kiev, in Damascus, in Cairo. Ze zijn er, maar ze zitten in de knelsofa.